Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 43, en daarvan het eerste vers. Hij noemde u Psalm 43, het is de psalm die de kinderen geleerd hebben, heb ik begrepen. Het eerste vers: geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak gij mij vrij. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wetters hier en zingen in aansluiting daarop van Psalm 25, het vijfde vers: loutere goedheid, liefde, koord en waarheid zijn des Heeren paam. Dit is het vijfde vers van Psalm 25 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En Jezus zei: het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere, uw God, lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. De schriftlezing vindt in de profetie van Hosea. En wel het 10e hoofdstuk. En we lezen hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 11 vers 4. Hosea 10 tot en met hoofdstuk 11 vers 4. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt weer vrucht voor zich, maar na de veelheid zijn vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Na de goedheid van zijn land hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Hij heeft hun hart verdeeld, nu zullen ze verwoest worden. Hij zal hun altaren doorhouwen. Hij zal hun opgerichte beelden verstoren. Want nu zullen ze zeggen: wij hebben geen koning. Want wij hebben de Heere niet gevreesd. Wat zou ons dan een koning doen? Ze hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken. Daarom zal het oordeel als vergiftig kruid groeien op de voren der velden. De inwoners van Samaria zullen verschrikt zijn over het kalf van Bet-Aven, want zijn volk zal over hetzelfde treuren, mitsgavers en chimarim. Dat zijn de priesters, die zich over hetzelfde verheugden, over zijn heerlijkheid, omdat ze van hetzelfde is weggevaren. Ja, datzelfde zal naar Assur gevoerd worden, tot een geschenk voor de koning Jare. Efraim zal schaamte behalen, Israël zal beschaamd worden vanwege zijn raadslag. De koning van Samaria is afgehouden, als schuim op het water. En de hoogte van Aven, Israëls zonden zullen verdelgd worden. Doornen en distelen zullen op hun altaren opkomen. En ze zullen zeggen tot de bergen bedekt ons. En tot de heuvelen valt op ons. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn ze staande gebleven. De strijd te Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Het is in mijn lust dat ik ze zal binden en volken zullen tegen hen verzameld worden als ik ze binden zal in hun twee voren. Terwijl Efraim en vaars is gewend gaan het te dorsen, zo ben ik over de schoonheid van haar als overgegaan. Ik zal Efraim bereiden, Juda zal ploegen, Jacob zal voor zich ergen. Zaait u tot gerechtigheid, maait u tot weldadigheid, braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Heer te zoeken, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Ge hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten, want ge hebt vertrouwd op uw weg, op de veelheid van uw helden. Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken. En al uw vestingen zullen verstoord worden, gelijk Salman weet haar bijl verstoorde ten dagen des krijgs. De moeder werd verpletterd met de zonen. Alzo heeft Bethel u gedaan vanwege de boosheid, uw boosheid. Israëls koning is in de dageraad ten eenenmale uitgeroeid. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zo offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraim gaan en nam ze op zijn armen. Maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzeden, met touwen der liefde en wassen als degene die het juk van op hun kinnebak kan oplichten. En ik reikte hen voeder toe. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in dit laatste gedeelte wat we lazen. Hosea 11, de versen 1 tot en met 4. Die we nogmaals lezen. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Ze offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans liet Efraim gaan. Hij nam ze op zijn armen, maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En was hen als degene die het juk van op hun kinnebakken oplichten. En ik reikte hem voeder toe. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En wat hebben we dat nodig? Dat u ons geestelijk voedsel aanreikt in de bediening der verzoening. En u hebt het ons als kinderen al geleerd om onze mond maar wijd open te doen. Het was het eerste psalmversje dat we leerden. Doe uw mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. En Heere, laat dat vanmorgen gebeuren. Misschien is onze mond tot hiertoe nog wel stijf dicht gebleven. De mens der zonde verzet zich immers met alles wat in hem of haar is tegen u. En wat is dat ernstig? Wij hebben ons in die zin doodgezondigd. Daar was die heerlijke levende gemeenschap met u. Het kon niet beter. We leven in volmaaktheid voor uw aangezicht. En zie daar wat de zonde heeft teweeggebracht. O, we werden na deze week ook weer mee geconfronteerd, waartoe mensen die gevallen zijn in staat zijn, en dat zelfs nog onder de vlag van godsdienst, elkaar vernietigen. Alsof een mensenleven niets is, ook zichzelf vernietigen. O Heere, wat een wonder als u ons nog voor zulke dingen spaart. En we mogen wel vrezen, Heer, als we zien hoe dit alles zich uitbreidt als een vlek over Europa heen. O, wij mogen al degenen die deze week in rouw gedompeld werden door het heen gaan van geliefden, op eenmaal zomaar uit het land der levenden weggerukt. Wat moet het verdriet groot zijn. En we bevelen ze aan u, Heer. Allen. O, dat er nog een schreeuw tot u geboren mag worden. Opdat te midden van alle nood en dood de troost uit Sion zal mogen komen. U bent ertoe in staat. Laten we niet gering over u denken. Als we die heerlijke woorden van u in herinnering brengen, troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. En spreekt naar het hart van Jeruzalem. O, en wat was Jeruzalem ook ver heen. Wat dat betreft is er niemand van ons die zich ook maar op enigerlei wijze zou kunnen verheffen. Dat haar zonden verzoend zijn. Dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan die nodiging om tot u te komen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Daar hebben we nu allemaal evenveel belang bij. Of elkaar nu kennen of niet kennen. Of we nu tot de kerk behoren of daar buiten leven. Of we uw lief hebben gekregen of dat we nog in vijandschap en haat jegens u en onze naasten leven. Zo zal uw ziel leven. Als dat woord gehoord mag worden. Immers, dan keert het ook niet ledig tot u weer. Ach, dan doet het hetgeen u behaagt. En dat is toch uw welbehaag. Dat zondaren van de dood worden gerecht. En dat het leven geplaatst wordt in het perspectief van leven. Eeuwig leven. Heere. Zegen de bediening der verzoening van morgen. U weet wat we nodig hebben. U weet hoe we opgekomen zijn. Laat het tot zegen zijn voor jong en oud. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Bekwaam uw dienstknecht. O, dat we uit de volheid van u mogen uitdelen, Heer. Zoals u dat ook uw discipelen hebt bevolen. Geef gij hun te eten. Omdat zo uw voedsel mag worden uitgereikt. Ach, en dan had u al die mensen van de scharen op het oog, dat dan niemand zich vanmorgen niet aangesproken zou weten, maar dat we zullen luisteren, zoals u dat zegt, wat de Geest tot de gemeente zegt. Heren, mogen we zo tot eer van u en tot zegen van de gemeente samen zijn. Ook de gemeente die met ons is verbonden, wil ook thuis uw heil doen zien. Wij bidden het u alles. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van de 10 geboden des Heren. De versen 1, 2 en 3. Wij noemden de 10 geboden van de Heren. Ik ben de Heren. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed. Ik ben de Heer uw God en Koning. En ook voor beeldendienst zult gij u wachten. Het zijn de versen 1, 2 en 3 van de 10 geboden des Heren. gemeente, even ter oriëntatie. Hosea profeteerde zo ongeveer van 750 tot 725 voor Christus. En hij was profeet in het tienstammenrijk Israël, ook al Efraïm genoemd. En in het voorafgaande hoofdstuk, hoofdstuk 10 dat we hebben gelezen, wordt beschreven hoe Israël zich heeft afgekeerd van de Here. Hoe dit volk in godsdienstig opzicht overspel bedreef, doordat ze de afgoden van de Canaanitische volken dienden. En Hosea, de profeet, moest zelfs, u weet dat wel vanuit de eerste hoofdstukken van deze profetie, moest zelfs trouwen met een vrouw van lichte zeden, om zo de ontrouw van zijn volk Israël tegenover de Heer hun God voor ogen te stellen. En in hoofdstuk 10 worden de zonden van het tienstammenrijk beschreven. En ook met smartelijke en vernederende oordelen bedreigd. En dan in ons teksthoofdstuk, in hoofdstuk 11... de verzen 1 tot en met 4, en het is u waarschijnlijk net zo goed opgevallen als dat het mij opviel, dan klinkt daar ineens die onbegrijpelijke heilsboodschap. Onze tekstwoorden, toen Israël een kind was, en dan staat er in het Hebreeuws een woord dat duidt op een heel klein kind. Toen Israël een heel klein kind was, toen heb ik hem lief gehad, staat er dan, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. U merkt wel hoe de Heere hier nu dat ontrouwe volk dat het zo verzondigd heeft gaat herinneren aan die gelukkige kinderjaren. En let er dan eens op hoe de Heere dat doet. De Heere gaat dan zijn vaderlijke liefde in herinnering roepen waarmee hij Israël als zijn zoon uit Egypte heeft geroepen en ook uitgeleid heeft, vrijgemaakt heeft van de slavendienst. Dat gebeurde, om even te bepalen, de gedachte te bepalen, ook nog eens 750 jaar geleden. Dat was zo rond 1500 voor Christus. Maar nu zijn we dus 7,5 eeuw verder. En dan is dat volk dat zo wonderlijk door de Heer uit Egypte was bevrijd geworden. Is helemaal verslingerd geraakt aan de afgodendienst. Hebben totaal geen band meer aan de Heere hun God. Maar oh, hoe wonderlijk gemeend. En misschien moeten we dat vanmorgen wel vanuit ons eigen leven zeggen. Dat als je nou je leven eens legt op de weegschaal van je relatie met God. Hoe is het dan? Hoe is het dan? Slaat de weegschaal dan door naar de Heer. Is hij alles geworden? Het allerhoogste en eeuwig God zoals onze kinderen al leren? Of gaat het alleen maar om mij? Dat weten we toch. We weten toch hoe het gesteld is. Als het gaat over onze relatie met de Heere God. Nou, bij Israël was het helemaal in de war. En dan toch zo'n tekst. Als het nou helemaal in de war is. Met u, met jou. Oh, dan zou ik je willen bidden. Neig je oor. En kom tot hem vanmorgen. Oh, hij staat gereed. Zo zegt Jesaja. Hij wacht zelfs om genadig te zijn. Moest kijken wat het woord liefde een plek heeft gekregen in onze tekstwoorden. Tot tweemaal toe in die vier versen wordt er over liefde gesproken. Eerst in vers 1, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En dan in vers 4, ik trok hem met mensenzeden, met touwen van liefde. Allereerst is dat trekken uit Egypte, dat bevrijden als zijn zoon. Toen al had de Heer Israël lief. In Exodus 4 horen we hoe Mozes van de Heere tegen Farao moet zeggen: alzo zegt de Heere mijn zoon. He, let op die relatie echt. Zoals een vader spreekt over zijn kind. Want dat staat hier echt centraal. Dat we dat zien, Gods vaderliefde jegens Israël. Het is zijn zoon. En er wordt er nog wat bij gezegd in Exodus 4. Zijn de eigen woorden van de Heere. Mijn eerstgeboren is Israël. Dan krijgt die naam zoon krijgt nog meer cachet, om het zo te zeggen. De eerstgeboren, dat was de voornaamste. En als het dan een zoon was, ja, dan stond het nageslacht in ieder geval vast. En in Exodus 6 lees hoe de Heere tegen Mozes zegt: zeg tot de kinderen Israëls. Dus weer benadrukt in welke relatie dat volk van Israël tot de God van Israël staat, in een vader-zoon verhouding. En dan zegt de Heere er dit bij en Exodus 6: ik ben de Heere en ik zal u uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren en ik zal u redden uit de dienstbaarheid en zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door gerichten. En ik zal u tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. En gij zult bekennen dat ik de Heer uw God ben. Die u uitleidde onder de lasten van de Egyptenaren. Nou, dat is wat God met dit volk voor ogen had. Het is zijn zoon. Het zijn zijn kinderen. Het is zijn eerstgeborene. Hoe intiem geeft de Vader hier aan hoe zijn relatie met zijn volk Israël is. En die hartelijke verbondenheid die die vader nu had met zijn kind, heeft hij gestalte willen geven in het verbond dat hij met dit volk heeft opgericht. En hoe heeft zich dat gemanifesteerd bij het geven van zijn wet op de berg Sinaï. En dat verbond, en dat vindt zijn oorsprong in de bevrijding vanuit Egypte. Daar wordt Israël feitelijk tot het volk van Israël. Maar dan met de wetgeving bevestigt God dat verbond. Het is een soort huwelijksakte, zo zou je het kunnen noemen. Hij ondertrouwt daar zijn volk. En dan met die kostelijke woorden. En wat een wonder dat die woorden ook aan ons zijn toebetrouwd geworden. In de tweede plaats zeker. Israël is zijn volk. Maar u weet het. Hoe God nou ook de heidenen gaat tellen als in Israël ingelijfd. Omwille van zijn lieve zoon de Heer Jezus Christus. En wij hebben het vanmorgen gehoord. En we hebben het ook nog gezongen zelfs. En we horen het iedere zondag. Zo vangt de wet van de Heere aan. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En als we dan ons realiseren wat voor volk dat was, wat stelde het feitelijk voor tegenover de machtige omringende volken die er leefden in het Midden-Oosten toen al. Het was ja inderdaad een wormpje Jacobs en een volkje Israëls. Het had geen enkel aanzien bij de andere volken. Het was ook geen volk met een grootse cultuur zoals dat Egyptische volk waar ze verkeerden. Maar dat is nou het wonder van Gods genade. God raapt een vertrapt en een vernederd slavenvolk op. Stenen sjouwers wie ruggen dagelijks werden geploegd als het ware met de zweepslagen. Zo wilde hij met geen andere volken handelen. Zo'n speciale band ging de Heere aan met dit volk. In een toestand, ja, Ezechiël zegt: ik heb jullie gevonden op het vlakke van het veld. En dan krijg je die beschrijving waarvan je zegt, ja, het is te begrijpen dat niemand naar dat volk omkeek. Hè? Ik heb u gevonden op het vlakke van het veld, daar was u vertreden in uw geboortebloed. En niemand had medelijden met u. Uw navelstreng was nog niet eens afgesneden. En je was niet met zout ingevreven,
Maar toen ik je zag daar in die situatie, toen heb ik gezegd, leef. Leef in uw bloeden. Ja, leef. En zo is dat volk zijn volk geworden. Zo heeft hij ze opgenomen. Zo verloren als ze waren. Misschien zijn er velen in de kerk die zeggen, o dominee, dat is nou precies zoals bij mij gegaan is. Ah, hij sprak tot mij in de nood en dood waarin ik me bevond. En ik mocht zijn stem horen. En ik weet mij opgenomen door zijn liefde arm. Wat spreekt daar nou uit? Nou, Gods welbaar, u was me natuurlijk al voor. Dat is nou die eeuwige liefde van God. Alleen uit die eeuwige liefde van God heeft Israël zijn bestaan te danken. En alleen vanuit die eeuwige liefde van God hebben u en ik ons leven met de Heere te danken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Dan kun je alleen maar verwonderen over het welbehagen Gods. En dat om Christus wil, die het welbehagen van God zichtbaar heeft gemaakt, niet waar? Willen wij Gods verkiezend welbehagen zien, dan hoeven we alleen maar naar de Heer Jezus te kijken. En dan wordt ons hart vervuld met heilbespiegelingen. En dan mogen we het schoonste lied van deze koning gaan zingen. En zo is het ook de bedoeling dat wij vanmorgen naar dit beeld dat de Heer ons schetst aan zullen kijken. De tweede helft van dit vers, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is een herkenbaar woord, ook voor onze Nieuwtestamentische gemeente. Uit het Nieuwe Testament, nietwaar, Matthäus 2 vers 15. En wat merk je dus? Het is een letterlijk citaat uit het Oude Testament. Dat die woorden tweeërlei betekenis hebben. Enerzijds voluit vanuit het historisch perspectief. En dat is Hosea 2. Daar gaat het over de uittocht uit Egypte. Maar dan blijkt het ook profetisch te zijn. Want Matthäus ziet deze woorden, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, in vervulling gegaan in het vertrek van Jozef en Maria met hun kind Jezus uit Israël. Dan moet er gevlucht worden voor eigen leven, nietwaar. Herodes heeft kennis genomen via de wijze uit het oosten dat er een koningskind geboren is. Nou, als hij dat hoort, dan is hij van plan om dat kind te vermoorden. Maar u weet het, de Heere grijpt dan zelf in. En zodoende gaan ze naar Egypte toe. En dan, zegt Matthäus, zo is dat woord vervuld geworden. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, als hij later weer terugkomt vanuit Egypte naar het beloofde land. En dan moet je zien hoe wonderlijk dat nou is. Dat in dat historisch perspectief is het zo dat inderdaad God zijn zoon uit Egypte roept om ze in de vrijheid te brengen. Om ze in dat beloofde land te brengen. Omdat ze daar de Heeren in vrijheid zouden kunnen dienen en liefhebben en beleiden en aanhangen. Kortom, dat de Heer de eerste zou zijn. Nou, we hebben inmiddels al wel gehoord hoe dat is afgelopen. Erger kon het absoluut niet. En kijk nou eens wat de Heere doet. Nou gaat hij zijn zoon. Hij is in Egypte gebracht. Hij moest vluchten voor zijn leven. Maar als dan die Herodes is gestorven. Dan gaat dat kind naar het beloofde land. En gaat hij dan naar het beloofde land om in de vrijheid gesteld te worden? Nee. Om een dienstknechtsgestalte aan te nemen. En dan slaat er letterlijk een slavengestalte. Hij is een dienstknecht geworden van de Heer. En Jesaja noemt hem zelfs de leidende dienstknecht des Heeren. Hij blijkt een man van smarten te zijn, verzocht in krankheid. Hij gaat naar het beloofde land om in de weg van de vernedering die tot de dood des kruises rijdt. Hij gaat die weg om slaven van de zonde, zoals u en ik, te verlossen van de zonde en van de dood, opdat wij in de ware vrijheid van de kinderen Gods gesteld zullen worden. Want kijk eens hoe het met Israël is afgelopen. Ze zijn in het beloofde land gekomen naar Gods belofte. Ze waren vrij. En ze hebben zich laten knechten door de afgoden van de Kanaanieten. Ze zijn slaven geworden van het heidendom. Oh, en daartoe heeft hij nu zijn zoon gezonden. Omdat dat volk van Israël in de vrijheid van Christus gesteld zou worden. En daar zien we nog naar uit, nietwaar? Maar kijk eens wat de Heer nu gedaan heeft. Nu heeft hij dat heil dat hij beloofd heeft in zijn lieve zoon te zullen schenken. Hij heeft die naar Kralingse Veer willen brengen. En daar kan ik me altijd over verwonderen. Voor mij geldt het dan natuurlijk weer in een andere omgeving. Het doet er niet toe. Dat God door zijn Heilige Geest dat evangelie van de Heer Jezus Christus heel persoonlijk naar ons toe wilde brengen. En dat krijgt natuurlijk heel bijzondere gestalte in dat wat u hier ziet staan, het doopvond. En waar die hand van God daadwerkelijk op ons gelegd wordt. Waar het zichtbaar gemaakt wordt, wat we vanmorgen hebben gelezen. Ik ben de Heere uw God. En mogen we nou weten, in die vrijheid van de kinderen Gods te staan. Of is ons leven een leven dat nog steeds beheerst wordt door de zonde? Zijn we nog slaven van ons eigen ik gebleven? Terwijl het evangelie zegt, ziet, en dan spreekt Christus. Ziet, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen, buiten mij is er geen heiland. Nou, ik hoop dat de zonde, gemeente, door dit alles te vernemen vanmorgen, en dat is toch de bedoeling van de prediking, dat de zonde de doodsteek krijgt. Er is een psalm die luidt, zulk een last van zonden en plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Nou, en wat is nou de bedoeling? Die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt. En dan zullen we zijn nabijheid op een heerlijke manier ervaren. Ik hoop dat er velen zijn in het midden der gemeente die zeggen, dominee, dat laat zich nooit verwoorden wat dat is. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Om nu van die banden waarin je misschien je hele leven lang gebonden wist, bevrijd te weten. Of misschien waren het geen eens banden voor je, dat kan ook. En dat een mens krinkeleert in de zonde. Zegt, jongen, jongen, wat heerlijk. Die mensen ontmoet je toch ook wel binnen de kerk. Van, nou ja, het gaat allemaal best hoor. We zullen wel zien waar het schip strandt. U kent ze ook wel natuurlijk. Nee, maar als die zonden werkelijk gaan wegen tot een last worden, ja, dan willen we er toch ook zo graag van bevrijd worden, nietwaar? Dat is het eigen werk van de Heilige Geest. En je hebt ook mensen die blijven altijd maar in dat kringetje van het zondaar zijn hangen. Nou is het wel zo, en dan wel onderschrijven Luther, tegelijk zondaar, maar toch ook tegelijk rechtvaardig. En dat moeten we er dan wel achteraan horen, nietwaar? We blijven zondaar tot onze dood toe. Maar hoe zijn we dat nou? Hebben we geleerd om met ons verloren leven de toevlucht te nemen tot Christus? En dan mogen we weten dat we hem altijd een welkom onthaal hebben. En is het ook zo heerlijk om tot hem te gaan. Ik ben op het ogenblik bezig voor de preek voor aanstaande zondag. Dan ga ik preken over die vrouw die bij Simon de Farizeeër zomaar binnenkomt. Die vrouw is kennelijk door de Heer Jezus verlost van haar zonde. Ze stond bekend als een zondares. En Jezus is eruit genodigd om te eten. En dan staat daar ineens die vrouw bij Jezus te wenen bij zijn voeten. En toen denk ik, ja, dat is nou eigen aan het geloof. En daarvoor zit je ook weer in de kerk. Hè. Dat je iedere keer weer van hem mag horen. Dat je iedere keer weer van hem mag weten. Dat je iedere keer weer dat contact met Jezus mag ondervinden. En God geven dat het ook vanmorgen zo mag zijn. Nou moet je eens kijken. Nou gaan we naar vers 2. We hebben al gehoord hoe die vader met dat kind is omgegaan. Maar nou moet je eens kijken wat zij ervan maken. Maar, hè, dan heb je gelijk die tegenstelling al te pakken. Gelijk ze hen riepen, alzo gingen ze uit van hun aangezicht. Alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze offerden de baals en ze rookten de gesneden beelden als hun geliefde goden. Overal waar je keek stonden de altaren opgericht als teken van de nieuwe slavernij. En dat gelijk zij hen riepen, dat zijn de profeten die God dan zendt. Vroeg opzijnde en zendende. Wat hebben ze toch niet gepreekt, al die getrouwe godsgezanten. Jesaja, Jeremia, Hosea, Joël, noem ze maar op. Gelijk zij hen riepen, alzo gingen ze van hun aangezicht weg. Ze liepen er vandaan. Ze wilden het niet horen. Ze wensten geen enkel contact met de Heere hun God, met hun hemelse Vader. Die ze hier zich eraan herinnert, hen eraan herinnert dat ze een kind van hem zijn. Dat ze een zoon van hem zijn. Maar gelijk zij hen riepen, gingen ze van hun aangezicht weg. En wat doen ze dan? Nou, ze offerden de baals. En ze rookte de gesneden beelden. Je kunt het je haast niet voorstellen. Getrouwe godsgezant. Gezonden om ze tot geloof en bekering te brengen. Maar laten we het maar betrekken op de situatie van nu. Hier staan zondag aan zondag gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons heen bidt, laat je met God verzoenen. En als er dan gezegd moet worden, gelijk zij hen riepen, alzo liepen ze bij hun aangezicht weg. Dus dat allemaal gehoord. Maar in plaats dat ze dan naar de Heere toe lopen, dat komen tot hem, om het te belijden, o Heer, ik heb gezondigd. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak me dan maar een slaaf van u, maar zo kan het niet meer. Nee, precies de andere kant uit. Naar de zonde, naar de afgoden van onze tijd, welke dat ook mogen zijn. En die zijn er wat, hè. Veel meer als dat er ooit geweest zijn. Wat worden, ja, eigenlijk alle mensen geconfronteerd met het kwaad van de hele wereld op zo'n schermpje. En dat gaat dag en nacht door. Ping, ping. Ping, ping. Ping, ping. Geen moment meer rust. O, alle tijd voor die afgod. En daar zijn er wat onder. Hè. Dit moet ik nog weten. Dit moet ik nog zien. Dit moet ik nog horen. Liepen ze bij hem weg. Dat is wat hier staat. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, O Heer, wat nu? Nou kijk eens. Dat maar van ons, dat wordt hiermee beantwoord. Ik nochtans. En dan krijgt dat ik alle nadruk. Het wordt helemaal vooraan in de zin gezet. En dan nog als persoonlijk voornaam wordt uitgesproken. Dat is in het Hebreeuws niet gewoon. Dat gebeurt in het Hebreeuws echt alleen als het alle nadruk krijgt. Ik nochtans. En dan die woord. Leerde Israël. Ga. Dan komt de Heer weer terug op dat vaderschap. Dat kleine kind. En nu, in zo'n pril stadium, zegt het kind, dat kon helemaal nog geen stap zetten. Ik hoorde van de week van een kennis, die hebben ook een kindje gehad enige tijd geleden. En die belde door dat de eerste stapjes waren gezet. Dus dat is een gebeuren. Als God u de kinderzegen gaf, dan weet u dat. Ik kan het me nog heel goed herinneren. En dat uitzien naar die eerste pasjes. En dat uitnodigen van de vader en de moeder. Kom maar, kom maar, kom maar. En dan met het eerste pasje ondersteboven. En met het tweede pasje. Dan uiteindelijk dan 3, 4. En dan vallen ze in je armen. En wat zijn we dan groot. En wat zijn, oh lieverd, wat heb je best gedaan. Nou, dat is wat de Heer nou hier laat horen. Zo is het wel geweest hoor. Ook al loop je nou naar de afgoden. Ik heb jullie niet leren lopen om naar de afgoden te lopen. Ik heb jullie leren lopen om naar mij toe te komen. Dat is wat hier staat. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij heeft jullie leren lopen. Opdat je bij hem zou komen. En dan moest je kijken, ook dat wat ik zojuist geschetst heb, was zo'n kind dan, die eerste pasje zet. Ja, dan valt het in je armen. En wat doe je dan? Dan raap je dat kind op. Dan neem je het in je armen en je knuffelt het en je prijst het en je doet het. Nou, dat is wat hier staat. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen. Kun je nog een heerlijker plekje bedenken? Veiliger kan het toch niet. En wat mij betreft, zie het dan maar als nieuwtestamentische gemeente, met het oog op Christus. Veilig in Jezus' arm. Veilig aan Jezus' hart. En dan, maar. Oh, je wordt er eigenlijk naar van. Maar, gaat het nou weer fout? Ja, het gaat weer fout. Calvijn zegt ergens, probeer als dienaar van Christus de dwaasheid van het ongeloof aan de kaak te stellen. Maar ze bekenden niet dat ik hen genas. Hebben we er geen oog voor? Hebben we geen antenne voor? En alles blijft gewoon wat het is. Zo'n woord. Zo dichtbij komt God in dit getuigenis naar het volk toe. Je zou zeggen, liefdevoller kan de Heer toch niet spreken. En dan tegen zo'n afkerig volk. Dit moet toch wel het hardste hart breken. Nee, maar ze bekenden niet dat ik ze genas. En nu? En nu? De Heere gaat gewoon door. Ik trok ze met mensenzeden. Met touwen ter liefde. Onvoorstelbaar toch? Hier doelt de Heer waarschijnlijk op de woestijnperiode, waarin het Heer telkens weer probeerde om dit ongehoorzame en tegensprekende volk naar zich toe te trekken. Mensenzelen, daarmee wil God zeggen, dat zijn menselijke banden in deze betekenis op menselijke, liefdevolle wijze heb ik ze getrokken. Zacht en teer, niet met geweld. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest had het geschieden. Met die touwen van liefde. Weer die liefde centraal. En dan weten we nu inmiddels dat het dan over die vaderlijke liefde gaat. En tegelijkertijd weten we nu ook dat het over een versmade liefde gaat. Dat het over een verachte liefde gaat. Kijk, u merkt wel, zo wordt een preek ook ontdekkend naar ons toe, niet waar. En dat is dan altijd, en dan brengt een preek smart aan om te helen. Dan worden we doorwond, opdat we genezen zouden worden. Dat is het grote doel van een ontdekkende prediking. Denk eens aan Psalm 25 die we gezongen hebben. Daar komt dat ook zo mooi in tot uiting. Daar gaat het over die liefdekoorden. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Ja, en dan loopt die dichter ook tegen zichzelf op. En gelukkig maar. En dan houdt hij dat niet voor zichzelf. Maar dan zegt hij, joh, daar zitten misschien wel mensen in Kralingse Veer mee. En daarom zingt hij gewoon door. Wil mij uw naam ter eer. Al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Wat denken? Zal die je opnemen? Ach, kijk, als je zo'n beeld van God krijgt. Ja, ik zou wel zeggen, dan is de bekering zich al aan het inzetten. Bekering wil zeggen, letterlijk hoor, een andere gezin dat je even schot krijgt. Dat is bekering. En dat nog toe altijd maar gedacht heb, nou ja, laat maar zitten. Of kuitverkoren ben, kom ik er toch wel. Of ik kan er toch niks aan doen. En, afijn, u weet wel wat voor drogredenen we allemaal kunnen verzinnen. Maar nee nu. Bekering is een andere gezindheid je geschot krijgen. Is nou nog niet genoeg. Dan gaat de Heer nog weer een ander beeld. Ineens, en dan stapt hij, laten we zeggen, van dat vaderschap af. En dan komt hij met een beeld uit de landbouwwereld. Ik was toen als degene die het juk op hun killebakken oplichtte en reikte hem, voelde hem toe. Ja, dat is alleen voor de hele oude onder ons nog in herinnering te roepen, hoe de ossen voor de ploeg liepen of voor de kar. Maar dat beeld is natuurlijk wel bekend van plaatjes, ook aan de kinderen, dat er dan zo'n jukossen voor een ploeg of een kar loopt. Nou, die beesten die hadden hier zo'n dwarsbalk bij dat juk, zodat ze niet tijdens het ploegen eens even naar beneden konden buigen en zodoende hun werk staakt. Dus die beesten, ja, die hadden echt een juk, ze konden niet wat ze wilden. En dan dit beeld. Israël kon toch ook niet wat ze wilden? Ze zuchten onder het juk van de slavernij. Als ze maar even proberen te rusten, wam, dan hadden ze er weer een te pakken. We zijn de dood gerost. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplichtte. Hier wordt ook eigenlijk weer aan de woestijntijd herinnerd. Dat is natuurlijk ook een zware, moeilijke tijd geweest. Door eigen schuld, hè. Ze hadden binnen 3 maanden in dat land kunnen zijn. Maar door ongeloof werd de grens gesloten. Maar dan dat prachtige beeld. Ik nam die dwarsbalk weg. Ik heb dat juk opgelicht. En je kon eten. En dan zo mooi, ze hoefde zelf niet naar dat voedsel te zoeken. Nee, ik reikte hun voeder toe. Het lag er iedere morgen. Ze hoefden de tentschuitje maar open te doen. En ze zagen het tapijt van Gods liefde voor de deur. Ja, maar gisteravond stonden ze nog met gebalde vuisten naar de hemel. Had ons alsjeblieft in Egypte gelaten. Wat moeten we hier in die woestijn? Een tapijt van liefde voor de deur. Ik reikte en voelde toe. Ze konden zo niet gezondigd hadden. Of het bleef waar. Ze werden dagelijks begenadigd. Dan komt zo'n woord genade wel heel erg tot zijn rechten. Ze werden dagelijks begenadigd. Met manna hemelsbrood verzadigd. En iedere dag was daar water. Voor al die mensen. En dan valt in de brief van Paulus het licht op wie dat was en hoe ze dat water kregen. En de steenrots die volgde was Christus. En zegt Christus niet zelf: ik ben dat brood des levens dat uit de hemel is neergedaald. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Maar wie van dit brood gegeten zal hebben, zal in de eeuwigheid niet meer hongeren. Oh, en nou reikt hij ons voeden toe, gemeente, letterlijk. In de verkondiging van het woord. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. Nou, dat gebeurt hier. De Heer geeft al zijn dienstknechten de opdracht, geef gij hun te eten. Vandaar dat we niemand van u overslaan. Niemand. Geef gij hun te eten. Daar wordt niemand van uitgezonderd. Ach. Het juk van het kinderbak opgelicht. En voeder aangereikt. O, dan zie ik tenslotte hem gaan. Met dat zware juk van u en mijn zonden op zijn rug. U weet het, hij dreigt eronder te bezwijken. Er wordt enige hulp geboden. Enig soelaas. Want hij moet aan het kruis sterven. En niet onderweg naar het kruis. Hij moet de vloekdood sterven. Hij moet een vloek worden voor u en mij. Opdat hij de zonde zou wegdragen. Van het ganse menselijke geslacht. En dan is het zelfs zo, gemeente, dat hij vanaf het kruis, waar hij het juk van u en mijn zonde draagt, dat hij zelfs vanaf het kruis voedsel aanreikt. Hij kan er maar niet mee ophouden. Het eerste wat hij doet is voedsel uitreiken. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En pas als alles is volbracht, gemeente, dan sterft hij. Dan kan het ook. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Is nou de belofte voor Israël weg? Oh nee, heerlijk. Als je zo'n tekstwoord nou gewoon frank en vrij nog kunt lezen met het oog op wat God nog met Israël gaat doen. Hij heeft dat juk voor hen gedragen. En hij reikt ze voeden toe. En ze zullen gaan eten. Die mond die zal wijd open gaan. En dat gaat op geen andere wijze als dat hij bij u en bij jou en bij mij is open gegaan. Of nog open zal gaan. Want dat is natuurlijk nodig. Oh, het gaat hier over leven en dood. Over vloek en zegen. Over eeuwig wel en eeuwig wee. Oh, het zal toch wat zijn om in het aangezicht van Christus verloren te moeten gaan. Dan kunnen we niet zeggen, Heere, u heeft niet naar mij omgezien. O, hij kijkt u en jou en mij recht in de ogen onder de bediening der verzoening. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En daar hoef je geen goede zoon voor te zijn en geen goede dochter. Nee, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Wat voor zoon of dochter het waar. En toch. Ik licht het juk van je kinderbakken op. En ik reik je voeten toe. Je mond dan bijt op. O, als dat volk van mij dat zal doen. En dat gaat gebeuren. Dan zullen Jood en Heiden. Nu nog van elkaar daarin gescheiden. Eens dat volle heil. In Christus erkennen. O, als je er nog niet bij hoort. Heer. Wil u me erbij tellen? Wil u me erbij tellen? Ik heb nu gehoord dat kan. Ik zou het zo graag willen, Heer. Zeg het maar. Zou ik het zeggen? En niet doen. Spreken en niet bestendig maken. God zal zichzelf bevestigen en vragen. Amen. Zingen wij samen van Psalm 87, het vierde vers. Psalm 87, vers 4. Gemeente, we willen onze voorbeden denken aan het bruidspaar Aart Zwichelaar en Mirjam van Vliet, die aanstaande vrijdag open te trouwen. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een vreugde is het toch om in uw huis te mogen zijn. Hier wijdt onze ziel met een verwonderend oog. O, en geef dat daar het amen van ons hart op mag klinken, Heer. Hoe lieflijk zijn wij uw woning. O Heere der Heerschaar. Mijn ziel is begeer. En bezwijkt ook van verlangen. Naar de voorhoven des Heer. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. We prijzen de musjes en de zwaluwen. Zalig. Omdat ze altijd een plekje hebben. Bij uw huis. Bij uw altaar. O Heere, wat heerlijk dat er een zondag is. Dat u te midden van de gekte van de wereld waarin wij leven. Dat moment is van volkomen rust. Dat we tegen u kunnen zeggen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat is buiten alle twijfel verheven. En daar willen we u voor eer en voor uw dank. O grote schepper aller dingen. En dan, u die dat wondere werk van de schepping heeft verricht. Is ook die God die in uw Zoon Jezus Christus die heerlijke herschepping bewerkstelligt. En dan is het woord dat gepreekt wordt. En wat stelt het in feite voor? U noemt het zelfs de dwaasheid van de prediking. Nochtans het middel van u om zondaars harten in te winnen voor uw woord en voor uw dienst. Opdat we tot bekering en geloof worden gebracht. En we met ons verzondigde leven bij hem zouden schuilen die u daar nu naar deze wereld zond. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, van wie u gezegd hebt, in hem heb ik al mijn welbehagen. Daarom luister nou maar goed naar hem. Heere, geef dat dat vanmorgen gebeurd is. En als het nog niet gebeurd is, dat dat woord als het ware mag na-echoen in onze zielen. En we er niet meer van los kunnen en ook niet meer van los willen komen. Dat ons gebed mag zijn, maak in uw woord onze gangen en treden vast. Heere, vergeef ook het tekort wat er is geweest in de bediening der verzoening, zowel in spreken als in luisteren. We mogen elkaar aan u bevelen, in bijzonder het bruidspaar Zwichelaar van Vliet. Wat heerlijk als je zoveel liefde voor elkaar hebt gekregen, dat je altijd bij elkaar wil blijven. Dat is die wonderlijke liefdesband. Dat hebt u ons nog gegeven, ook na de val in het paradijs, dat man en vrouw er voor elkaar mogen zijn. Die twee, zegt uw woord, zo wonderschoon, zullen tot één vlees zijn. Been van mijn been. En vlees van mijn vlees. En dat alles. En dat maakt het wonder nog groter. Met het oog op de Heer Jezus Christus. Om ons zo één met hem te weten. En dat als bruid en bruidegom. O Heere, wil zo die dag tot een rijke zegen doen zijn. Niet alleen voor het bruidspaar, maar voor allen. Die deze dag mogen beleven. En dan mag toch de verkondiging van het evangelie. Dat heerlijke moment van de dag uitmaken. Dat we er niet alleen voor elkaar zijn, maar ook en vooral voor u. Ja, meer nog, dat u er voor ons bent. Want zo lief heeft u deze wereld gehad, dat u uw kind aan een wereld verloren in schuld gaf, opdat wij door het geloof in hem behouden zouden worden. En dat voor eeuwig. We denken aan een wereld in nood. O Heere, wat onderscheidt ons toch. Dat wij dit nog mogen kennen. In vrijheid hier mogen zijn. En we weten van alle dreiging. En wat komt er dichtbij. Maar laat ons maar rusten. In uw bestuur. De Heere regeert. Hoe de weg ook tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. We mogen de kinderen aan u bevelen, jong en oud, als de scholen weer gaan beginnen, als we de studie weer ter hand gaan nemen na weken van rust. Wat een zegen hier als we weer veilig en wel thuis mochten komen. En geef dat de krachten die we weer van u hebben ontvangen ook in afhankelijkheid van u gebruikt mogen worden. Dat we ons best zullen doen, Heere. O, we hebben ook verantwoordelijkheid om in deze alles te geven wat we kunnen geven. U vraagt naar onze talenten. Als we er één van u gekregen hebben, dan mogen we er één bij winnen. Maar als we er 10 gekregen hebben, dan mogen we er 10 bij winnen. We denken aan uw bondsvolk Israël. O, wat heerlijk dat we er ook mee mochten eindigen, Heere. Dat alles wat we nu gehoord hebben nog steeds staat als een belofte die stand houdt. En we geloven het, Heere, dat u het gaat doen. Wanneer en hoe? Gelukkig. U weet het. En wat is dat bevrijdend als we het gewoon in vertrouwen aan u kunnen overgeven. Wij denken aan allen die het moeilijk hebben in de gemeente. De weduwen en de weduwnaren. Zij die dierbare panden moeten missen. Wat kan er veel leed zijn onder ons. Laten we met alles de toevlucht nemen tot hem die een toevlucht is, zo zegt de psalmdichter, in smart. En wie in die schuilplaats is gezeten, die vernacht ook nog eens in de schaduw van de Almachtige. Heren, u weet dat de gemeente plannen heeft om nieuwbouw te realiseren achter de kerk. Dat vraagt ook weer veel wijsheid en geduld en inzicht. En ach, wat komt er al niet bij kijken. Laat dit ook een zaak zijn van gebed. En het mag toch wel een wonder heten dat u nog steeds uw bemoeienis met deze uw gemeente bewijst. Keer op keer weer. En zo mogen wij ook onze broeder aan u bevelen die gij hier hebt gesteld. Zegen hem rijkelijk in zijn bediening. Zowel op de kansel als in het midden der gemeente. Zegen hem met allen die hem lief zijn. En zo eindigen wij in u, drie-enige God. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wien te prijzen. Tot in alle eeuwigheid wacht degene die u hebben liefgekregen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 106, de versen 12 en 24. Wij noemen nu Psalm 106, vers 12 en 24.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.